Prijs de Heer. En dat is ook de kerstboodschap. Dat God mens werd. Hè. We kunnen God niet zien. Maar we kunnen Jezus zien. De mens geworden God kunnen we zien. En dan zien we op Jezus. En hij is zo verschrikkelijk mooi. Jezus is zo mooi. Heb je Jezus al gezien? Heb je hem ervaren in jouw leven? Nou, precies over 2 weken vieren we dat God mens werd. En we vieren dus de geboorte van Jezus. God werd mens. En dat is een groot feest. Dat is een groot feest. Dat is een gigantisch wonder. En daar gaan we ook tijdens kerst ook over spreken. Dat wonder van kerst. Wat een liefde. Wat een liefde van God de Vader om zijn Zoon te geven aan ons. Dat Jezus op aarde kwam om ons te verlossen. Wat een liefde. En dat is door alles heen, door die grote vreugde, door die mooie dingen die we meemaken. Dat is de reden van kerst. Jezus is de reden van kerst. De geboorte van de Messias is het kerstfeest. Ja, en die geboorte werd aangekondigd door een belangrijke engel, de engel Gabriel. Gabriel. Ik wil even kijken wie dat is. Wie was dat? Gabriel. Gabriel, wordt zowel vernoemd in het Oude Testament als ook in het Nieuwe Testament. In het boek Daniel, lezen we 8 vers 16, lezen we dat hij de engel was die de visioenen uitlegde aan Daniel. Dus Gabriel legde de visioenen uit aan Daniel. Gabriel in 9 vers 21 van het boek Daniel staat dat hij uitzag als een man. Wat ook apart is. Gabriel, jullie kennen wel het woordje gabber. Gaver betekent mens. Ja, en zijn naam, Gabriel, betekent de kracht van God. En hij zag eruit als een man. He, dus, en de engeltjes worden op hele bijzondere manieren laten zien. Maar Gabriel zag eruit als een man, staat er in Daniel 9 vers 21. Michael en Gabriel zijn de twee engelen in de Bijbel die een naam hebben. Michael en Gabriel, Michael de engel van Israël, beschermengel van Israël. En Gabriel de boodschapperengel. Twee hele belangrijke engelen. Er is een deutrocanoniek boek. Heet Tobit. Het boek Tobit is niet opgenomen in de Bijbel. Is niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar dat betekent niet dat het per se een verkeerd boek is. Het is interessant om te lezen. Het is wel in de katholieke Bijbel opgenomen. Het boek Tobit, daar staat dat er nog een andere engel is. En die engel heet Raphaël. Ja, de engel Raphaël. Ook een hele mooie naam, ook vooral. Maar en in dat boek Tobit staat ook nog dat Michael, Gabriel en Raphaël, aartsengelen zijn. Dat komt van regerende engelen. En in dat boek wordt ook omschreven dat zijn de engelen die in de tegenwoordigheid van God zijn. Maar dat zei Gabriel ook over zichzelf. Tegen Zacharias, ik ben de engel die in Gods tegenwoordigheid constant is. Hij is de boodschapperengel. Maar goed, de meeste mensen kennen hem toch van het verhaal wat we gelezen hebben aan het begin van de dienst. Hij is de engel die verschijnt bij Zacharias en later ook verschijnt aan de engel, aan Maria. Dus het was Gabriel die de geboorte van Johannes de Doper aankondigde en de geboorte van Jezus, Yeshua de Messias. Lucas 1 vertelt deze twee verhalen. En het leuke is dat die twee verhalen zo in elkaar lopen. Eerst het verhaal van Zacharias en Elisabeth en die Johannes de Doper krijgen en dan van Maria. En dan komen die verhalen samen. En zo eindig ik dan ook de preek dat hoe het zo samenkomt. Maar dus in beide verhalen komt de aartsengel Gabriel om geweldig bijzonder nieuws te vertellen, te verkondigen. Eerst aan een ouderlijk stel, Zacharias en Elisabeth. Zij konden geen kinderen krijgen. En vervolgens aan een ongetrouwde jonge dame. De ene was te jong, de andere was te oud. En ja, voor zoiets problematisch, zoiets moeilijks, iets onmogelijks, ja, daar heb je wel een engel voor nodig om dat aan te kondigen. Maar ook zo belangrijk. Hè, en het is logisch, en nadat een vrouw in de overgang gekomen is, dan kan ze, zal ze niet meer zwanger kunnen raken. Bevruchting is dan niet meer nodig. Ja, en het tweede verhaal, misschien nog ingewikkelder, een jonge dame die nog maagd was, en zwanger zou worden zonder gemeenschap met een man. Dus twee keer problematisch verhaal, twee keer onmogelijk. Maar juist hiervoor wordt een van de belangrijkste engelen gestuurd door God, Gabriël, de boodschapper. En hij komt persoonlijk vertellen, in al zijn glorie komt hij. En hij gaat vertellen, Maria, jij wordt mama. Maria, jij wordt moeder. Zacharias, jij wordt vader. Jij en Elisabeth, jullie zullen op hoge leeftijd nog een kindje krijgen. Wat een bovennatuurlijk wonder. En het bijzondere is ook dat deze twee jongens, lezen wij, dat ze ook familie van elkaar waren op een of andere manier. Dus daar staat familielid in de Bijbel. Dus men neemt aan dat Elisabeth de tante was van Maria. Dus dan zou Johannes de Doper en Jezus zouden dan achterneven van elkaar zijn. Bijzonder. Maar deze twee mannen, Yeshua, Jezus en Johannes, die zouden de wereld voor altijd veranderen. Die zouden zo een impact brengen in de wereld die ongekend is. De geschiedenis zou nooit meer hetzelfde zijn. En letterlijk en figuurlijk hebben ze de tijd in tweeën geknipt. Ik vind dat zo bijzonder. Waar Jezus komt, begint het jaar nul. En ook al wonen we in een steeds meer atheïstische samenleving, de jaartelling is de geboorte van Jezus. Daarom is ook het oud en nieuw en kerst hoort voor mij een beetje samen. We vieren het verjaardag van Jezus. Jezus is ongeveer 2022 jaar geleden geboren. En wat hij deed is de tijd in tweeën geknipt. Het is een voor Christus en er is een na Christus. Toen jij Jezus ontmoet hebt in jouw leven, toen hij kwam in jouw leven, had jij een nieuw begin gekregen van God. En de mensheid heeft ook een nieuw begin gekregen toen Jezus geboren werd. Halleluja daarvoor. Halleluja. Toen Jezus kwam, werd alles nieuw. Een nieuwe kans. Nou, Gabriël ging eerst naar Zacharias om hem te vertellen van de wonderbaarlijke dingen die zijn zoon zou gaan doen. En daarna vertelde Gabriël aan Maria al de mooie, wonderbaarlijke dingen die haar toekomende zoon zou doen. Een engel gezonden met goddelijke boodschap, een woord direct van de troon van God gesproken door een engel. Ik bedoel maar even, als een engel naar jou toe zou komen, een engel zou jou vertellen wat er gaat gebeuren. Ik zeg, wauw, die zou vertellen, dit gaat gebeuren en dat gaat gebeuren. Wat zou jouw reactie daarop zijn? Wat zou jouw respons zijn op de woorden van een engel die zomaar verschijnt in al zijn glorie, die vertelt jou iets? Wat is de reactie? Nou, we zien hier een reactie van Zacharias en we zien een reactie van Maria. Gek genoeg lijken de reacties een beetje op elkaar, maar zijn toch zo verschillend. Lucas 1 vers 18, we hebben het hier achter. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Lucas 1 vers 34. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Hoe kan ik weten of dat waar is? Is Zacharias. Maria zegt, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. Twee antwoorden, ze lijken misschien in eerste instantie niet zo verschillend, maar er is een wereld van verschil. Ik weet niet wat het is, maar ik ga even dit uittrekken. Misschien kraakt en piept het een beetje minder dan. Hoe kan ik weten of het waar is? Hoe kan ik weten of het waar is? Of hoe zal dat gebeuren? Zacharias vraagt zich af, en let even heel goed op. Is het wel waar wat jij zegt, Gabriël, engel van God? Is dat wel waar? En dit spreekt van ongeloof. Dit spreekt over van twijfel. En Maria zegt, hoe zal dat gebeuren? En dat spreekt van geloof en van vertrouwen. Het gaat gebeuren, maar hoe? Zacharias zegt, is het wel waar? Hè? Is het, dus eerste instantie denk je, ja, die antwoorden lijken zo erg op elkaar. Hè? Het begint allebei met een hoe. Maar er zit een wereld van verschil in. Hè? De ene antwoord is vol met twijfel en ongeloof. En de andere is vol van overgave en vertrouwen. Nou, wat kunnen we hieruit leren? Wat nemen we voor onszelf? Wat pakken we voor onszelf? Nou, de vraag vanochtend is, hoe reageren wij op Gods woord? Hoe reageer je als Gods woord naar jou toe komt? Heb jij vertrouwen? Heb jij geloof? Of is er twijfel of ongeloof? En lieve gemeente, Gods woord komt op heel veel verschillende manieren naar je toe. Gods woord kan op zo... Je leest de Bijbel vanuit de preek, vanuit Bijbelstudie, in de natuur, door een profetie. Op zoveel verschillende manieren komt Gods woord naar je toe. Zelden door een engel. Maar Gods woord komt ook naar jou toe. Wat is jouw reactie als Gods woord naar jou toe komt? Is het geloof of is het twijfel? En ook, wat is onze eerste reactie? Apart, de jonge Maria had geloof. En de oude, ervaren priester Zacharias twijfelde. Jonge Maria, vol van geloof, oude Zacharias, die twijfelde. En dan denk ik toch aan dat waar Jezus zegt van heb geloof als een kind. En dat er gewoon dat overgave, dat vertrouwen, geloof gewoon, vertrouw God als hij spreekt. En als je wat ouder bent en ervaren en je weet allemaal hoe het zit. En je weet ook door teleurstellingen zijn gebeurd, allemaal dingen zijn gebeurd. Ja, dat hebben we al gehoord, dit hebben we gebeurd. Dat is zo vaak al geprobeerd. Ja. En dan komt ongeloof in jouw leven. Opletten, lieve mensen. En het ongeloof van Zacharias wordt hem zwaar aangerekend. Hoe? Hij werd stom. Ja, ik moest er lachen. Hij werd stom en kon niet meer spreken. Staat daar. Hij werd stom en kon niet meer spreken. Dus ik denk bijna dat eerste stom is, betekent bijna iets anders. Maar dat is niet zo. Stom betekent je kan niet meer praten. Dus het lijkt me alsof het dubbelop is. Maar hij werd stom en kon niet meer praten. 9 maanden lang kon hij niet meer spreken. Vanaf het moment dat ongeloof uit zijn mond kwam, kon hij niet meer spreken. En dat werd weer opgeheven toen bij de geboorte van Johannes, toen Johannes een naam moest krijgen. Maar dit was zo van, jij gelooft niet in het spreken van God, dus is het goed als jij even niet meer praat. Jij laat ongeloof, komt uit jouw mond, dan is het misschien even goed als jij zwijgt. God heeft een interessante manier van opvoeden. Hebben jullie dat ook al ervaren af en toe? Om ons te leren hoe belangrijk geloof is. Leert God ons, zelfs op hoge leeftijd, soms een belangrijke les. Goed, dit ongeloof wordt hem zwaar aangerekend, omdat hij ten eerste, hij is een priester. Dat is iemand die in contact staat met God. Kom op, jij moet het weten. En iemand die Gods wil moet kennen en die hoort te geloven. En vooral, er komt een engel langs. Er komt een engel langs, die vertelt het jou. Waarom het ongeloof? Maar er is nog iets anders interessants, vind ik. En dat is zijn naam. Zacharias, heet hij Zacharias. Maar dat is gewoon Zacharia. Zacharia, dat is, er is ook een profeet, een kleine profeet in het Oude Testament. Die heet ook Zacharia. En dat is, daar zit het woordje Zachar in. Zachar betekent herinneren. En God herinnert zich, dat is zijn naam. Maar herinnerde Zacharias wel de verhalen uit de Bijbel? Al die bijzondere verhalen van wonderen. En als je naar de Bijbel kijkt, zijn er meerdere verhalen van vrouwen die geen kinderen konden krijgen. Zelfs op hoge leeftijd. Abraham en Sarah. Het verhaal, Sarah was 90 jaar oud. 90 jaar oud en ze kreeg een zoon, Isaac. Isaac was de vader van Jacob, de vader van Israël. Isaac, de zoon van Sarah, werd geboren toen zijn moeder 90 jaar oud was. 90. God sprak tot Abraham. God beloofde Abraham een zoon. En het was gebeurd. Zacharias, ben jij dat vergeten? Jij bent toch een priester? Jij kent toch de Bijbel? Jij kent toch de geschriften? Bij God is toch alles mogelijk. Als God gesproken heeft, wie ben jij dan om daaraan te twijfelen? Nou, jullie denken misschien zo van, ach, die arme man, laat het met rust. Weet je, moet hij niet zo hard zijn voor deze oude man, weet je. Die doet daar zijn werk, hij is een offer aan het brengen. Maar lieve gemeente, juist op oudere leeftijd moet het geloof toenemen, niet afnemen. Oudere mensen in de gemeente, hè, en in de predikingen ben ik soms hard, hè, of streng of duidelijk. Voor onze jonge mensen, hè, niet samen gaan wonen, geen seks voor het huwelijk. Al die dingen wordt hier gepreekt en de oudere mensen, ja, amen, amen. En nu krijgen even de ouderen ook op hun dak. Heb geloof! Hè, jullie geloof moet toenemen op oudere leeftijd. Heb geloof! Hè. En geloof in wonderen. En geloof in genezing, in herstel en in bekering van jou, in redding van jouw kinderen en kleinkinderen. Heb geloof voor jou. Hele clan. Amen? Amen? Amen. Dus leeftijd is geen excuus. Gelukkig heeft dit verhaal een happy end. Hè, dus dat is, het komt allemaal goed. Elisabeth krijgt een jongetje. En Zacharias kreeg zijn stem terug. En hij kan net op tijd zeggen, hij moet Johannes heten. Ja. En dat werd Johannes de Doper. Hè, dat wonderbaarlijke geboorte van dit oudere stel, Johannes de Doper. En dan, zoals we net naar Gabriel keken even, wil ik ook even naar Johannes de Doper kijken. Het was Johannes de Doper die wees, hè, toen Jezus aankwam. Hij was al bezig aan het dopen. En dan zei je, kijk, wacht even stop met dopen. En dan zie het lam van God dat de zonde van de wereld op zich zal nemen. Halleluja. Dus Johannes de Doper die wees naar Jezus. He, dus even alles stopzetten. Iedereen keek naar Johannes van, oh, wat een geweldige profeet. En dan zei, nee, kijk naar hem. Hij, Jezus, Yeshua, zal de zonde van de wereld op zich nemen. Johannes was de wegbereider van de Messias. Hij was de laatste van de oude testamentische profeten. Ook al is hij in het Nieuwe Testament. Maar hij hoort bij die hele rij van oude testamentische profeten. En hij was de grootste. Hij was de enige oude testamentische profeet die Jezus van aangezicht tot aangezicht gezien hadden. Hey, Daniel, Jeremia, Jesaja, Micha, die hadden geprofeteerd. Er komt een Messias, er komt een Messias, er komt een redder. En ze vertelden wat hij gaat doen en alles. Maar Johannes heeft hem gezien van aangezicht tot aangezicht. Johannes had hem aangeraakt. Ja, Johannes heeft de Messias gedoopt. Wauw! Johannes. Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Van het lieve oudere stel. En Zacharias was degene die tegen de aartsengel durfde te zeggen, hoe kan ik weten of dat waar is? Hoe kan ik weten? Hè? Hoe kan ik weten of je wel gelijk hebt? Hoe kan ik dat weten? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. Laten we kijken naar die reactie van Maria. Die zo anders was. De reactie van Maria was totaal anders. En het verhaal van Zacharias en Maria is het verhaal tussen geloof en ongeloof. Laten we dat lezen. Lucas 1, 26 tot 38. Dus een heel stuk. Zijn jullie klaar voor? Mooi kerstverhaal. Nu komen we echt helemaal in de kerststemming. In de zesde maand. Waarom staat daar in de zesde maand? Dat was in de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth. In de zesde maand zond God de engel Gabriel. Dus als iemand een truc vraagt, in zo'n trivia vraagt, hoeveel ouder was Johannes de Doper dan Jezus? Dan zeggen jullie, 6 maanden. Mooi, hè? Goed. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen, je moet een Yeshua noemen. Hij zal een grote man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal er geen einde komen. En hier komt het vers 34. Maar Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? He, dus hoe? Geen twijfel was het, maar hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. De engel antwoordde, de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. En daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God, luister. Ook je familielid, en daar staat niet tante, sommige bijbelvertaling zegt tante, maar er staat familielid, maar men neemt aan tante. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger en van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets mogelijk. Nog een keer. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, en hier komen de woorden waardoor wij allemaal zoveel van Maria houden. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Wauw, wat een respons. De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Wat een verschil. Wat een reactie. Hey, een jonge dame uit Nazareth en een oude priester, Zacharias, krijgen beide bezoek van dezelfde engel. Allebei van die grote engel Gabriel. Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben een oude kerel en mijn vrouw is ook al oud en alles. Of hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man. En dan de Heere wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Kijk, het is de houding. Het is die houding van Maria die haar zo ongelooflijk bijzonder maakt. He, ze had geloof en vertrouwen in Gods woord, ondanks dat wat Gabriel zei, fysiek, kan niet. He, dat was onmogelijk wat hij zei, dat kan toch helemaal niet. Maar zij geloofde, zij vertrouwde. Bijzonder vind ik ook dat de woorden van Maria bijna dezelfde woorden zijn die later Jezus in de tuin van Gethsemane zei. Toen hij aan het bidden was tot de Vader, daar zei Jezus, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. He, dat, moeder en zoon, bijna toch diezelfde woorden. En natuurlijk, Maria wou weten hoe. Hoe dan? Hoe gaat het gebeuren? Maar in het hoe zat geen ongeloof. Dus je zou zeggen belangstelling, ze wou weten hoe. En dat mogen wij hebben, mensen. Hè? Als God iets vraagt aan jou, doe dit, doe dat en ga dit doen, dan mag je best vragen, hey, God, hoe moet ik dat doen? Hey, hier ben ik, maar wilt u mij, wat wilt u dat ik doe? Hoe moet ik dat dan doen? Hey, de belangrijke vraag vanochtend dat naar jou toe komt is, hoe reageren wij op Gods woord als Gods woord naar jou toe komt? Wat is ons respons? Is het geloof of is het twijfel? En wat ik uit het verhaal haal is dat ons respons consequenties heeft. Hoe wij reageren en ons eerste respons, denk aan Zacharias, ons eerste respons is heel belangrijk. Gods woord komt naar ons toe, hoe reageren wij? Heel belangrijk. Nou ja, je leest, je ontvangt het, wat is jouw reactie? En heel vaak, ons menselijke natuur denkt van onmogelijk of kan niet, of ik kan het niet doen, of ik wil het niet doen. Zeg, dank u Heer voor dit woord. Als een woord naar jou toe komt, zeg, dank u Heer voor dit woord. Hoe gaat het gebeuren? Wat moet ik doen, Heer? Dat is een respons die je moet hebben als Gods woord naar jou toe komt. Wees gehoorzaam en wees willig. En zeg vooral, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Dus leer van de houding van Maria. Hoe, hoe heeft Maria gereageerd? Nou, in evangelische en protestantse kringen wordt men vaak een beetje nerveus als het over Maria gaat. En men wil daar niet te veel aandacht aan Maria geven, omdat vooral in de katholieke kerk Maria vereerd wordt en zelfs tot haar gebeden wordt. Ook heel jammer. De paus die bad zo een prachtig gebed. Ik heb het nagehoord. Zo'n prachtig gebed was het. Voor de vrede, voor Oekraïne. En dan bad hij dat tot Maria. Ik bedoel, weet je, en dat is niet goed. En dat komt niet aan. Het heeft ook geen zin. Maria hoort onze gebeden niet. En als ze ook zou horen, zou ze niks kunnen doen. Maar dat neemt niet weg dat zij wel de meest bijzondere vrouw in de wereldgeschiedenis ooit was. En zij is de moeder van onze verlosser geworden. En wat ook opvalt is dat er niets negatiefs over haar staat in de Bijbel. Dus als je van Paulus, weet je, zijn achtergrond. We weten van Petrus die bloopers heeft. David heeft dingen gedaan. Mozes heeft dingen gedaan. Maar van Maria is er niets vermeld wat negatief is. Dus zij wordt daar ook in ere gehouden. Ze zal niet zonderloos geweest zijn, absoluut niet. Maar zij wordt in de Bijbel wel in ere gehouden. En haar antwoord op Gabriël, vooral in vergelijking met dat van Zacharias, was vol van vertrouwen en ook bereidwilligheid. Het is een reactie van geloof. Ze geloofde de woorden van Gabriël. Maar wat ik ook mooi vond, is haar bereidwilligheid om te zeggen van, Heer, u wil ik dienen. En de laatste jaren merk ik zo dat mensen zo snel nee zeggen als ze voor taken in de gemeente. En er is zoveel werk. En mensen zijn zo makkelijk in het nee zeggen. En ik snap ook, agenda's zijn druk. Mensen hebben het altijd maar druk. En het zijn heel veel belangrijke dingen. Maar wij zijn ook een lichaam. En wij hebben elkaar nodig. En de gemeente kan niet functioneren. Iedereen heeft een taak hier in de gemeente. Dus denk daar ook aan. Wees beschikbaar. Dus heb geloof en wees beschikbaar. Wat apart is toch dat heel veel mannen juist in de Bijbel, toen ze geroepen werden, dat zij hun eerste reactie heel apart was. Gideon werd geroepen, maar hij vond zichzelf te nietig. Mozes die zei, ja, ik kan niet praten. Jona rende weg van God. En Jeremia zei, ik ben bang. Maar Maria zei, de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Halleluja. Halleluja. Laat dat jouw woorden zijn wanneer God jou roept. Laat dat jouw woorden zijn wanneer God spreekt. Amen. Halleluja. Interessant is ook dat Gabriël... kunnen we... Dankjewel. Ik probeer te preken. laat jouw woorden van God... Als een Gods woord op jou afkomt, laat het een woord zijn van geloof. Hè. En ik kan dat echt niet. sorry. Ik hoor dat, dus ik kan zo niet. ik kan zo niet preken. Het is een kleine zaal. Toen Gabriël Maria ontmoette, zei hij iets interessants. Hij zei: gegroet Maria, jij bent begenadigd. De Heer is met jou. Dat was de begroeting van Gabriël. En dat was natuurlijk waarschijnlijk in het Aramees of in het Hebreeuws gezegd. Het was in het Grieks opgeschreven in het Lucas-evangelie. Maar later is het vertaald in het Latijn. En dat zijn die beroemde woorden Ave Maria Gratia Plena. Prachtig van Franz Schubert, een heel mooi lied. Ave Maria Gratia Plena. Maar dat betekent, het is een beetje apart vertaald, want het betekent hallo, gegroet. Ave is mijn begroeting. Ave Maria. Gratia Plena betekent Maria vol van genade. Dat is toch even iets anders als je zegt, gegroet Maria, jij bent begenadigd. En dus als ik zeg, Maria, jij bent begenadigd of jij bent vol van genade, dat betekent iets anders. En Hieronymus, die dat vertaald heeft van het Grieks naar het Latijn, die heeft daar dus Ave Maria Gratia Plena van gemaakt. Maar daardoor is er een groot misverstand gekomen. En ook dat wat de katholieke kerk overgenomen heeft, de gedachte dat Maria een container is van genade, dat je naar Maria kan toegaan en van haar genade kunt halen. En niet alleen Maria, maar ook de andere heiligen. Dus daar komt dat vandaan. Dus we kunnen naar Maria gaan, want zij is vol van genade. En daar mogen we uit tappen. Dus daar is die, wat mij betreft, een verkeerde leer uit ontstaan. En hoe fantastisch Maria ook was. Hoe van bijzonder deze vrouw ook was. Wij zien op Jezus. Genade komt alleen van Jezus Christus. Hij is de gever van genade. En je hoeft niet via allemaal schakels te gaan om bij Jezus uit te komen. Je hebt een directe lijn naar Jezus toe. Even een grappig verhaal. Mijn buurvrouw, die belde mij en die zei van dat haar ouders een kerstboom heeft en die wil ze aan iemand schenken. Dus de ouders belden de buurvrouw belt mij, ik bel René en René weet wel een gezin. Maar goed, dan moet je proberen een datum te prikken. Dus die, en dat ging heen en weer, dus elke keer moet je over 5 schijven gaan. 5 mensen, hè? De ouders, de buurvrouw, ik, René en dan. En ik dacht van, wat is het ingewikkeld zeg, om 1 afspraak heen en weer. Hey, want je moet elke keer weer mensen vragen. Weet je wat, je mag bij Jezus direct, heb je toegang. Nee, 1 gebed en je bent in de troonzaal van de Allerhoogste. Hey, dat is toch zo bijzonder. Niet via allemaal schrijven, niet via de hoge priester. En dan de hoge priester moet een gebed uitspreken en vragen. En dan komt hij weer terug naar jou toe. Niet via Maria, niet via een heilige, niet via de voorganger. Niet. We hebben directe lijn naar Jezus toe. Maak daar gebruik van. Halleluja. Jezus Christus. Ik vertelde aan het begin dat de 2 verhalen samenkomen. Het verhaal van Zacharias en Elisabeth komen samen in de 6e maand van de zwangerschap van Elisabeth. En we lezen dat Maria Elisabeth komt bezoeken in de 6e maand. En dit wordt echt zo'n bijzondere ontmoeting van 2 zwangere vrouwen. Die komen elkaar, die ontmoeten elkaar. En Johannes de Doper, Johannes in de buik van Elisabeth en Jezus. Maar dat moet dan net gebeurd zijn, Jezus. Die versmelting moet net gebeurd zijn, niet heel lang geleden, in de buik van Maria. En dat stukje wil ik jullie voorlezen, Lucas 1 vers 39. Dit is machtig. Dit is zo'n bijzonder stuk. Ik heb het hier ook staan. Daar staat Lucas 1 vers 39. Kort daarop reisde Maria van Nazareth naar het bergland, naar een stad in Juda. Waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het 6 maanden oude baby, sprong in haar schoot en ze werd vervuld van de Heilige Geest. Zij, maar ook Johannes de Doper geloof ik, want dat was de profetie van Gabriel. En Elisabeth riep uit, de meest gezegende ben je van alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van jouw schoot. Hele bediening van Johannes. En niet de focus op mij, maar de focus op Jezus. Gezegend is de vrucht van jouw schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Maria kwam om te vertellen dat zij wat gebeurd was. Maar ze hoefde het helemaal niet te vertellen. Elisabeth, vol van Heilige Geest, die begint te profeteren, begint te spreken. En die zegt van, wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je goed hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En hier is ook een zegen. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Halleluja. Gelukkig. Zijn die geloven dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Gelukkig, gezegend ben jij als jij gelooft dat de woorden van God in vervulling zullen gaan. Amen. En Maria geloofde. En wat ik ook hier heel bijzonder vind is een ongeboren babytje. Want wij noemen het, dat is al leven. Het ongeboren kind herkent leven bij een ander. En Johannes de Doper, ongeboren Johannes de Doper, herkent de Verlosser. En nu is de vraag aan jou. Ken jij jouw Verlosser? Ken jij Jezus Christus? Ken jij hem? Heb je hem al ontmoet? Ik wil jullie twee dingen meegeven. Nummer 1. Gelukkig ben jij als je gelooft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Heb geloof, twijfel niet. En dit laatste wil ik, zullen we dat samen uitspreken? De Heer wil ik dienen, zullen we dat zeggen nog een keer? De Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Halleluja. Kunnen jullie opstaan? Dank u Jezus. Halleluja. Prijs de Heer. Halleluja. Halleluja. Vader God, ik dank u dat wij mogen leren, Heer, van de mens in de Bijbel en dit keer van Maria. Heer, hoe wij mogen omgaan met het woord van God dat naar ons toe komt. Halleluja, Heer Jezus. Halleluja. Heer, ik bid u voor geloof. Heer, ik bid u als in de komende tijd, als u jonge mensen gaat roepen. Heer, als u oudere mensen dingen gaat vertellen en dingen gaat bekendmaken. Heer, dat wij onze reactie mag zijn, geloof. Heer, hoe gaat het gebeuren? Heer, we willen weten hoe. Heer, maar we trekken niet in twijfel dat het gaat gebeuren. Heer, we zeggen we zijn bereid, Heer, om uw wil te doen. Heer, en zoals dit jaar zo langzamerhand tot het einde komt. Heer, en we kijken uit naar iets nieuws. Heer, naar een nieuw begin, naar een nieuw jaar. Heer, dan zijn we enthousiast wat u wil gaan doen. Heer, en wij verwachten ook woorden. Heer, we verwachten dat uw woord gaat spreken. Heer, door de Bijbel heen. Heer, door profetieën heen. Heer, en wij willen zeggen, wij zijn bereid. Wij willen doen wat u zegt. Halleluja. Amen.